Welkom bij deze verkenning. Vandaag kijken we naar familiaire hypercholesterolemie, FH dus. Je stuurde ons wat materiaal, delen uit een boekhoofdstuk, en dat schetst toch wel een beeld dat anders is dan wat je meestal hoort.
Ja, klopt.
Want meestal is het verhaal FH erfelijke aandoening, extreem hoog cholesterol en dus een enorm risico op hart- en vaatziektes en dan ook nog eens vroeg.
Precies.
Die koppen ken je wel, tikkende tijdbommen, dat soort werk.
Het idee is vaak 20 keer meer kans op hartziektes, misschien al een fataal infarct voor je 50ste. Maar ja, die info die jij stuurde, die trekt dat toch wel in twijfel. Laten we dat eens uitpluizen.
Goed plan.
Dus, wat we vandaag doen, we pakken de kernpunten uit jouw materialen over FH erbij en we kijken hoe die zich verhouden tot dat dominante verhaal. Ja, want dat dominante verhaal is inderdaad best alarmerend. Maar wat blijkt uit dat materiaal? Er is eigenlijk al heel lang een ander geluid. Al in 1933 was er een studie aangehaald door professor Harlan.
1933 al?
Ja, toen al. Die studie vond geen bewijs dat FH de levensduur verkortte. Mensen met hoge cholesterolwaarden, die konden blijkbaar prima 70 of 80 jaar oud worden.
Oké.
En professor David Diamond die herhaalde dat punt nog in 2019. Hij zei, vervolgonderzoek komt steeds weer op hetzelfde neer. En hier wordt het echt interessant, Diamond suggereert zelfs dat de meeste mensen met FH niet alleen geen hoger risico hebben op hart- en vaatziekten,
maar
mogelijk zelfs een lager risico op kanker- en infectieziekten.
Wauw, dat is nogal een claim. Dat gaat echt recht tegen de gebruikelijke boodschap in. Als FH dan niet automatisch leidt tot vroege hartproblemen, waar komt dat gevaarverhaal dan vandaan volgens deze bronnen?
Nou, dat hangt sterk samen met het werk van Goldstein en Brown, Nobelprijswinnaars uit 1985.
Juist, die naam ken ik.
Zij vonden dat gendedefect dat de LDL-receptor beïnvloedt bij mensen met FH. Die receptor is een soort ontvanger voor LDL-cholesterol op je cellen. Dat defect het cholesterolmetabolisme verstoort, ja, dat is duidelijk. En dat leidt tot die hoge LDL-waarden in het bloed.
Oké. Tot zover logisch.
Maar de crux volgens de analyse in jouw materiaal is dat misschien het defect zelf het primaire probleem is. En niet per se dat hoge LDL als de oorzaak van hartziekte.
Het defect zelf, hoe bedoel je dat precies?
De theorie die daar geschetst wordt is dat dit gendefect zorgt voor problemen binnen de cel. Denk aan een gebrekkige energieproductie, misschien zelfs celschade.
Mm-hmm.
Japanse onderzoekers vergeleken dit in 2019 zelfs met effecten die ze zien bij statinegebruik. Dus het is meer een interne cellulaire kwestie. Het hoge LDL in het bloed is dan misschien meer een symptoom, snap je? Dan de echte boosdoener.
Oké, dat is een heel andere invalshoek. Maar toch, er zijn mensen met FH die wel degelijk jong overlijden aan hartproblemen. Als dat niet primair door dat hoge LDL komt, wat is dan de verklaring die dit materiaal aandraagt?
Ja, goede vraag. Diamond en de auteurs wijzen vooral naar hypercoagulatie. Dat is een verhoogde neiging van het bloed om te stollen.
Ah, stolling.
Precies. Onderzoek uit 2017, waar Diamond ook bij betrokken was, suggereert dat bij mensen met FH de bloedplaatjes, de trombocyten dus, anders kunnen zijn. Qua aantal, grootte, gevoeligheid, activiteit.
Oké.
En als die plaatjes dan sterk geactiveerd raken door triggers, zoals hoge bloedsuiker, roken of chronische stress, dat soort dingen, dan kunnen ze problemen geven. Ze gaan dan makkelijker aan de vaatwand kleven en zetten de stolling in gang.
En dat is riskant.
Ja, het grotere plaatje hier is, rustige bloedplaatjes zijn cruciaal. De stelling van Diamond, zoals die wordt weergegeven, hou je leefstijl gezond, stabiele bloedsuiker, niet roken, bewegen, geen overgewicht, dan blijven die plaatjes kalm. Ongeacht je cholesterolniveau.
En wat zijn dan de concrete gevolgen als die stolling toch verhoogd is?
Nou, een potentieel ernstig gevolg is het verstopt raken van de fascia vasorum.
De wat?
Fascia vasorum. Dat zijn de hele kleine bloedvaatjes die de wanden van je grote slagaders van zuurstof en voeding voorzien.
Oké.
Als die verstopt raken, dan krijgt de binnenkant van de slagaderwand te weinig zuurstof. Die kan dan afsterven en dat beschadigde weefsel, dat wordt dan kwetsbaar voor bacteriën.
Logisch.
En wat zie je dan? Je immuunsysteem reageert, witte bloedcellen komen erop af en LDL-deeltjes. Om de boel op te ruimen en te herstellen.
Wacht even. Dus vanuit dit perspectief is het LDL in die plak geen oorzaak, maar onderdeel van de reparatieploeg.
Precies, onderdeel van de afweer en reparatie. Dat is een heel andere kijk dan de standaard cholesterolhypothese, hè?
Zeker, dat botst wel heel direct. Noemt het materiaal ook studies die dit ondersteunen?
Jazeker. Wat echt opvalt in het materiaal dat je stuurde, is het bewijs tegen dat idee van een kortere levensduur. Er worden meerdere studies genoemd. Nou, zowel historisch Nederlands onderzoek als recentere data uit Noorwegen en de VS, die suggereren allemaal dat mensen met FH gemiddeld net zo lang leven. Of soms zelfs langer.
Langer zelfs?
Ja. Dat staat natuurlijk lijnrecht tegenover dat beeld van die tikkende tijdbom.
Kun je een voorbeeld geven van zo'n studie?
Ja, neem die Noorse studie uit 2016. Die volgde bijna 4700 mensen met FH. Vergeleken met de rest van de Nooren, levensduur minstens even goed. En na hun 60ste hadden ze zelfs een lagere sterftekans.
Lager? Hoe kan dat dan?
Nou ja, Diamond speculeert in de tekst dat dit komt doordat de hartziektecijfers misschien vergelijkbaar zijn, maar dat ze minder vaak overlijden aan kanker, diabetes type 1 en infectieziektes.
Interessant. En dat historische onderzoek in Nederland?
Ja, dat was een studie in het BMJ, gepubliceerd in 2011. Die keek naar 19e eeuws gegevens van honderden familieleden van FH-patiënten. Hun totale sterfte, maar ook de sterfte aan hartziekten, was lager dan het Nederlandse gemiddelde in die tijd.
Lager? Ook aan hartziekten?
Ja. De hypothese die daarbij geopperd wordt, misschien beschermde dat hoge LDL wel tegen infectieziekten. Die waren toen natuurlijk een belangrijke doodsoorzaak. LDL kan namelijk micro-organismen neutraliseren.
Dus het idee is dat hoog LDL misschien zelfs een beschermende factor kan zijn. Dat verklaart dan die lagere sterfte aan infecties en mogelijk kanker?
Dat is de suggestie die uit deze bronnen naar voren komt, ja. Het ondersteunt het idee dat dat LDL-niveau op zichzelf niet het hele verhaal vertelt. Er wordt zelfs gezegd dat binnen de groep FH-patiënten degenen met hart- en vaatziekten niet per se hogere LDL-waarden hebben dan degenen zonder. Soms zelfs lager.
Dat is opvallend.
Zeker. En een Amerikaans onderzoek over meerdere generaties liet zien dat vrouwen met FH gemiddeld 6 jaar langer leefden dan vrouwen zonder FH.
6 jaar langer? Dat gooit de hele discussie zoals we die normaal voeren wel behoorlijk overhoop als we deze bronnen moeten geloven. Er werd ook nog een studie uit Honolulu genoemd, toch?
Klopt. Een langlopende studie, gepubliceerd in 2011, die volgde oudere mannen. Wat bleek? Degene met het hoogste cholesterol leefde het langst.
Het hoogste?
Ja. De auteurs gaven volgens Diamond toe dat ze het niet konden verklaren. En ze twijfelden openlijk aan het nut van agressieve cholesterolverlaging bij ouderen.
En dat terwijl de focus vaak juist ligt op zo laag mogelijke waarden, zeker met die nieuwere medicijnen.
Precies. De tekst vermeldt zelfs dat het Europees Medicijnagentschap, het EMA, aangeeft dat de veiligheid op lange termijn van extreem lage LDL-waarden onder de 0,5 millimol per liter, die je kunt bereiken met middelen als Repatha, dat die veiligheid nog onbekend is.
Onbekend?
Ja. En cardioloog A.C. Malhotra beschreef fitte vrouwen van middelbare leeftijd torenhoog cholesterol, maar kerngezonde vaten. Toch kregen ze dringend statines geadviseerd. Soms werd zelfs gezegd dat hun prognose zonder statines vergelijkbaar was met terminale kanker.
Ongelooflijk. Dat staat lijnrecht tegenover die levensduurstudies.
Precies.
Maar goed, desondanks lijken die opsporingscampagnes zoals die van Stichting Lief in Nederland gewoon door te gaan. Dat blijkt ook uit het materiaal.
Ja, de bron citeert professor Erik Stroes, destijds medisch directeur van Lief, die pleit voor vroege medicatie om hartaanvallen op jonge leeftijd te voorkomen.
Mm-hmm.
En dat contrasteert dus sterk met die bevindingen over levensduren en die alternatieve mechanismen. Maar wat interessant is, zelfs dokter Erik Seybrands, die ook aan Leef verbonden was,
ja?
Die speculeerde in 2011 al openlijk of mensen met FH, met dat hoge cholesterol, misschien juist beter beschermd waren, gebaseerd op stamboomonderzoek dat liet zien dat hun voorouders ouder werden.
Maar pleitte hij dan ook tegen medicatie?
Nee, dat is het rare. Ondanks die kennis pleitte ook hij toch voor medicatie.
Dat klinkt paradoxaal. Je weet dat de voorouders langer leefden, mogelijk door bescherming, maar je pleit toch voor medicatie die dat beschermende element, dat hoge LDL, juist verlaagt.
Ja, dat is precies de spanning die in de tekst naar voren komt. En die spanning, die wordt eigenlijk nog complexer als je kijkt naar de introductie van die nieuwe, dure medicijnen. De PCSK9-remmers, Repatha en Praluent, dat soort middelen.
Oké, Hoe passen die in dit verhaal?
Nou, de timing is opvallend, volgens de bron. De intensivering van die opsporingscampagnes van Lievel valt zo'n beetje samen met de komst van die medicijnen. Een markt van tientallen miljoenen.
Ah.
Zowel Diamond als de Nederlandse huisarts Hans van der Linde stellen in de tekst: FH-mensen leven gemiddeld net zo lang. Misschien moeten we meer naar die bloedstolling kijken. Ze zetten dus echt vraagtekens bij de effectiviteit en de veiligheid van die nieuwe middelen.
En wat zegt Van der Linde nog meer?
Nou, die noemt de cholesterolfocus ronduit pharma-marketing. Hij ziet FH-patiënten als een soort breekijzer om die dure medicijnen zoals Repatha breder geaccepteerd te krijgen.
Fors commentaar. En wat zeggen de studies die in de bron worden genoemd over de effectiviteit van die PCSK9-remmers? Met name op harde eindpunten, zoals sterfte?
Nou, het beeld is niet echt eenduidig positief. Een Italiaanse meta-analyse uit 2019 concludeerde: ze verlagen de totale sterfte of de sterfte door hart- en vaatziekten niet significant.
Niet significant?
Nee. Een andere studie uit 2019, wel gefinancierd door de fabrikant, vond wel een LDL-verlaging, maar geen voordeel op sterfte.
Oké. Okay.
En een analyse van de grote Fourier-trial, gepubliceerd in The Lancet, suggereerde zelfs een mogelijke stijging van de sterfte. Plus 8% in de behandelgroep.
Stijging? Dat is toch wel ernstig? Dus onduidelijke voordelen op levensduur, mogelijk zelfs een risico, hoge kosten, maar toch veel promotie en opsporing?
Dat is precies de kritiek die in het materiaal naar voren komt. Er worden voorbeelden genoemd van content marketing, zeg maar vermomde advertenties, conferenties die mede georganiseerd worden door organisaties met banden met fabrikanten, en de activiteiten van patiëntenorganisaties zoals Leef.
En die huisarts Van der Linde.
Die uitte in Medisch Contact echt scherpe kritiek. Hij noemde claims over de voordelen van behandelingen uit de lucht gegrepen leugens. En het voorschrijven van Repatha noemde hij Russisch roulette.
Poeh. Hij wees ook op mogelijke belangenverstrengeling, toch?
Ja, hij trok openlijk die standaardverklaring geen belangenverstrengeling gemeld van de leefdirecteur in twijfel. Hij suggereerde dat financiële banden met de industrie werden verzwegen.
En beschrijft het materiaal dat verder?
Ja, het beschrijft vervolgens een patroon. Financiering van Leaf, maar ook van vergelijkbare organisaties in België, Engeland, de VS, door farmaceutische bedrijven. Amgen, Sanofi, Pfizer, MSD, die namen komen steeds terug.
En dat geldt ook voor de mensen daarachter?
Ja, er worden banden genoemd tussen directieleden, adviesraadsleden en ook onderzoekers die betrokken zijn bij de diagnostische criteria. Denk aan de Simon Brome-criteria, het Dutch Lipid Clinic Network. Die lijken ook weer gelinkt aan dezelfde farmabedrijven.
Dus de suggestie is dat de industrie eigenlijk invloed heeft op het hele traject. Van diagnose tot behandeling.
Dat is de zorg die uit deze bronnen spreekt, ja. De criteria, de opsporing, de promotie van behandelingen. Het lijkt allemaal, nou ja, verweven met commerciële belangen. En dat kan de objectiviteit ondermijnen, volgens critici zoals Van der Linde. Het leidt tot een te eenzijdige focus op alleen maar LDL-verlaging.
Naast Diamond en Van der Linde komt er ook nog een andere onderzoeker aan bod in de tekst. Zoe Harcom, met nog een alternatieve kijk. Wat is haar interpretatie?
Ja, Harcom kijkt anders naar die data. Bijvoorbeeld die van Simon Broome, weet je nog? Meer hartziektes, minder kanker, maar gelijke totale sterfte bij FH.
Ja.
Haar invalshoek is: het kernprobleem is niet dat hoge LDL in het bloed. Het is het onvermogen van de cellen om dat LDL goed op te nemen, door dat receptordefect.
Ah, dus de cellen krijgen het niet binnen.
Precies. En LDL is essentieel transportmiddel voor cholesterol, vetten, eiwitten. Als cellen dat niet goed binnenkrijgen, verhongeren ze als het ware.
Dus het hoge LDL in het bloed is dan een teken van cellulaire nood, zeg maar. Niet de oorzaak van alle kwaad.
Exact. Het is een symptoom van die gebrekkige opname. En dit zou volgens Harcom zowel de hartproblemen kunnen verklaren, hartcellen krijgen te weinig essentieel LDL, als die lagere kankercijfers. Kankercellen hebben veel brandstof nodig, maar krijgen dus ook minder.
Dat is een fascinerende draai aan het verhaal.
Zeker.
Maar als dat klopt, wat betekent dat dan voor behandelingen zoals statines? Die remmen toch juist de LDL aanmaak?
Ja, en dat vindt Harcom dus onlogisch, zo lezen we. Statines remmen de aanmaak van cholesterol in de cel. Als de cel het al moeilijk uit de bloed kan halen en je remt dan ook nog de eigen productie...
Dan maak je het probleem misschien erger?
Dat is haar redenering, ja. Ze is dan ook kritisch over voorstellen om kinderen al heel vroeg te screenen en statines te geven. Zeker als de onderzoeker achter zo'n voorstel dan weer banden heeft met een bedrijf dat een polypil met statine ontwikkelt. Haar suggestie? Als je al iets wil doen met medicatie, zoek dan naar iets wat cellen helpt om zelf meer cholesterol aan te maken. Ter compensatie, zeg maar.
Het materiaal gebruikt nog een beeldspraak om dit punt te maken.
Ja, die van Stephen Covey. Iemand die verwoed een pad door de jungle hakt, dat is dan het cholesterol verlagen, maar die mist het overzicht. Van bovenaf zou je misschien zien dat dat pad rechtstreeks naar een afgrond leidt. Omdat de focus te nauw is en de complexiteit van het systeem, in dit geval FH, wordt genegeerd.
Oké, helder. Laten we de belangrijkste punten uit deze verkenning even samenvatten. Het materiaal dat je hebt aangeleverd, dat biedt echt een radicaal ander perspectief op familiaire hypercholesterolemie dan we normaal gesproken horen.
Ja, absoluut.
Het zaait flinke twijfel over die aanname dat hoog LDL op zichzelf het grote gevaar is. En het wijst juist op bewijs voor een normale of soms zelfs langere levensverwachting.
Inderdaad, en alternatieve mechanismen, zoals die bloedstolling, die worden naar voren geschoven als mogelijk relevanter. En er worden dus kritische vragen gesteld bij de huidige behandelingen, de effectiviteit en veiligheid van nieuwe medicijnen zoals die PCSK9-remmers.
En de mogelijke invloed van de farmaceutische industrie op het hele veld.
Precies.
Op onderzoek, diagnose, patiëntenorganisaties.
De kernvraag die dit materiaal oproept lijkt eigenlijk te zijn, is dat hoge LDL bij FH nu de ziekteverwekker zelf? Of is het vooral een signaal van een dieperliggend cellulair probleem die haperende opname door de cellen?
Ja, dat is de vraag. En als dat laatste het geval is, zijn behandelingen die puur gericht zijn op het verlagen van dat bloed LDL dan wel de meest logische of zelfs de veiligste aanpak?
Precies. En die geschetste financiële verwevenheid tussen al die verschillende spelers, ja, dat maakt het er niet makkelijker op om tot een echt onafhankelijk oordeel te komen over wat nu het beste is voor mensen met deze genetische aanleg.
Dan, tot slot, een gedachte om nog even over na te denken. Voortbouwend op deze analyse. Stel nou dat het fundamentele issue bij FH inderdaad die cellulaire opname is en niet simpelweg de hoeveelheid LDL in het bloed. Welke andere factoren, misschien voeding, leefstijl, andere biologische processen, naast alleen cholesterol, zouden dan cruciaal kunnen zijn om de gezondheid van mensen met FH optimaal te ondersteunen?